Goedemorgen. We lezen met elkaar Matteüs 13, vers 16 en 17 en dan Psalm 139. Maar we beginnen in Matteüs 13, vers 16 en 17. En terwijl u aan het bladeren bent, mag ik u de groeten doen van de broeders en zusters van de zustergemeente Leersum. De hartelijke groeten. Matteüs 13, vers 16 en 17. En de Heer Jezus zegt daar tegen zijn discipelen: maar uw ogen zijn zalig omdat zij zien. En uw oren omdat zij horen. Want voorwaar, ik zeg u dat veel profeten en rechtvaardigen verlangd hebben te zien wat u ziet. En ze hebben het niet gezien. En te horen wat u hoort. En ze hebben het niet gehoord. Dan Psalm 139. En ik herinner mij vanuit een raadsvergadering in een vorige gemeente. En de gewoonte was dat oudste omste beurt dan de vergadering opende met het lezen van een gedeelte uit Gods woord en een overdenking. En dan bad je samen en dan begon de vergadering. En eigenlijk is dat zoals dat denk ik heel vaak gaat. En de oudste die die avond de vergadering zou openen, zei dat hij met ons zijn lievelingspsalm wilde lezen. Psalm 139. God die ons zo door en door kent, die zo helemaal weet wie wij zijn tot in het diepste van ons hart en die ons zo nabij is vanaf het allereerste begin van ons prille bestaan. En zo rijk en zo vertrouwd is de boodschap van Psalm 139. Ik denk dat je mag zeggen de meest intieme van alle 150 psalmen. Maar toen zei die: ik heb zo moeite met vers 19 tot 22. En bij het lezen van mijn lievelingspsalm sla ik die verzen eigenlijk altijd wel over. En waarom staan nou juist die verzen in deze prachtige psalm? Daarmee wordt hij ontsierd door die uitbarsting van haat en woede. En wat ik bij hem hoorde, dat heb ik vaker gemerkt en gehoord. Dat zelfs bij het preken over deze psalm, dat vers 19 tot 22 wordt overgeslagen. Maar laten we vanmorgen maar eens focussen. Juist op die verzen die zo vaak worden overgeslagen en waar we ook wel moeite mee hebben. Vers 19: o God, breng de goddeloze om. Mannen van bloed, ga weg van mij. Want met listige plannen spreken zij over u en zij zetten uw vijanden aan tot valsheid. Zou ik niet haten, Heere, wie u haten? Walgen van wie tegen u opstaan? Ik haat hen met een volkomen haat. Mijn eigen vijanden zijn het. Hebben wij ook geworsteld met die vraag? Waarom staan deze verzen in Psalm 139? En dan kan het net lijken alsof je kijkt naar een prachtig schilderij, een waar meesterwerk. En je vraagt je af, waarom heeft de schilder nou in een hoekje zo'n lelijk poppetje erin getekend? Waardoor dat hele schilderij ontsierd wordt. En het lijkt wel alsof het helemaal uit de toon valt met de rest. Wat doe je eigenlijk met zulke verzen? We geloven dat Gods woord geschreven is door mensen. Mensen van vlees en bloed. Maar tegelijkertijd dat we ook hier de woorden hebben die door de Heilige Geest zijn geïnspireerd. Daarmee zijn het dus hun woorden, degene die het hebben opgeschreven, en tegelijkertijd de woorden die de Heilige Geest heeft gewild en bedoeld. Maar ook deze woorden? En er zijn nog wel andere, zelfs nog wel heftiger voorbeelden te geven. Denk aan Psalm 58, vers 7 tot 12. O God, verbrijzel hun tanden in hun mond. Laten zij vergaan als een slak die voortkruipend wegsmelt. De rechtvaardige zal zich verblijden als hij de wraak ziet. Hij zal zijn voeten wassen in het bloed van de goddeloze. Of Psalm 69. Een psalm die vele malen in het Nieuwe Testament wordt betrokken op het lijden van de Heer Jezus. De apostelen halen Psalm 69 vaak aan. En dan staat daar in vers 25, 28, 29. Stort over hen uw gramschap uit. Laat uw brandende toren hen treffen. Voeg schuld bij hun schuld, zodat zij niet komen tot uw rechtvaardiging. Laat hun uitgewist worden uit het boek des levens. En misschien wel de psalm die de heftigste is van allemaal. Psalm 137. En daarvan de laatste twee verzen. Dochter van Babel, die verwoest zult worden. Welzalig is hij die uw misdaad vergelden zal, die u tegen ons begaan hebt. Welzalig is hij die uw kleine kinderen grijpen zal en tegen de rots verpletteren. Zie het voor je? Zie het voor je? Wat is het soms makkelijk, hè? Om over Bijbelgedeelten heen te lezen en te doen alsof het er niet staat. Maar het staat er wel. En dit zijn enkele voorbeelden van wraakgedeelten in de psalmen. En soms staan die wraakgebeden in hele persoonlijke psalmen. Bijvoorbeeld psalmen van David, waarin hij zijn situatie beschrijft. Soms zijn het collectieve psalmen die geschreven zijn in naam van het hele volk. Bijvoorbeeld psalm 137. En iemand kwam een keer uit de gemeente naar me toe, ook naar aanleiding van psalm 137. En die zei, wat moet ik toch eigenlijk met die twee laatste verzen? De Heer heeft ons toch geleerd om onze vijanden niet te vervloeken, maar om ze lief te hebben en om biddend ze te zegenen. Spreekt het Nieuwe Testament niet een hele andere taal dan het Eerste Testament, dan Psalm 137? En toen was mijn antwoord aan haar van, als ik je nou goed antwoord moet geven, dan zou ik daar eigenlijk een preek aan moeten wijden. En broeders en zusters, als u met die vraag zou zitten, zou mijn antwoord hetzelfde zijn. Ik zou er een preek aan moeten wijden. Nou, bij deze. Bij deze. Want ik kan me zo voorstellen dat velen met die vraag zitten. Wat moet je met die emotionele uitbarstingen in de psalmen waar God gebeden wordt om wraak en vergelding over vijanden? Dat is niet zo'n makkelijke vraag waar je even snel een antwoord op kan geven. Maar laten we niet bang zijn voor moeilijke vragen waar je soms ook dieper over moet nadenken, voordat je tot een antwoord kan komen. En ik wil proberen om tot een Bijbels verantwoord antwoord te komen. Maar ik kan niet beloven dat het makkelijk wordt. Maar soms moeten we wat dieper durven nadenken. Er zijn, hoe dan ook, een paar antwoorden te geven die te makkelijk zijn. Die te snel zijn. En die daarom ook niet echt bevredigen. Een paar van die antwoorden op een rijtje. Antwoord 1. De psalmisten spreken in deze passages over onzichtbare vijanden. Ze hebben het over Satan en de demonen. Ze hebben het niet over mensen. Maar je moet wel eerlijk lezen wat er staat. En niet er iets inlezen wat niet bedoeld wordt. de psalmisten die spreken niet over Satan en de demonen. Maar ze spreken over hun vijanden, heel concreet, die ze tegenkomen. Mensen van vlees en bloed. De eerlijkheid gebiedt ons om daar niet omheen te draaien. Tweede, de psalmisten hebben dit wel verlangd en gebeden, maar daarmee zaten ze verkeerd. Dat hadden ze nooit mogen doen. Ze hebben zich laten meeslepen door hun woede en hun wraakgevoelens. En dat is zonde. Maar dan zeggen we daarmee dat het gaat om mensenwoorden. En niets meer dan dat. En niet om Gods woorden. Spreekt de geest dan door hen heen als ze het voorgaande hebben geschreven? En hoe beoordeel je dat dan? Waar mensenwoorden ophouden en waar Gods woorden beginnen, op grond waarvan maak je dan dat onderscheid? Dan heb je eigenlijk te maken met alleen maar het woord van zondige mensen en meer niet. Maar kijk nou naar Psalm 139, de versen 23 en 24 die volgen. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij, ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Komt dat niet helemaal overeen met wat we vinden in vers 1 tot en met 18? Een gebed om overgave van iemand die zo goed heeft begrepen wie de Heere God is. De Heere God in de verhouding tot de psalmist. En als hij dat begrijpt en tot zich laat indringen, dan komt hij tot het enige juiste gebed wat je dan kan bidden. Een gebed om totale overgave aan deze Heer die je zo kent. Derde antwoord, en dat zal waarschijnlijk het antwoord zijn dat velen geven. En die zullen zeggen, deze gebeden die weerspiegelen de oud-testamentische moraal. Maar de moraal in het Nieuwe Testament, die ligt veel hoger. Dat zullen waarschijnlijk de meeste bijbelgetrouwe christenen zeggen. En dat antwoord dat komt in de richting. Maar je moet het veel genuanceerder. En je moet het ook nauwkeuriger zeggen dan zo. Want anders dreig je een te grote scheiding te maken tussen het Eerste Testament en het Nieuwe Testament. En neem je af van de waarde van het Eerste Testament. En dan gaan we eigenlijk ook te gauw over zulke gedeelten heen lezen om maar heel gauw uit te komen in het Nieuwe Testament. Dan ga je te snel. Je zult er meer tijd voor moeten nemen. Dus ik zou willen dat we nauwkeuriger luisteren naar de boodschap van deze verzen om te kijken of we daar toch mee kunnen worstelen om te komen tot iets meer dan alleen maar van onder het Nieuwe Testament is dat anders. Ik denk dat we dieper moeten proberen te peilen. Zelfs als het gaat over Psalm 137, die meest heftige uitspraak die je vindt, en waar de psalmist trouwens niet meer vraagt dan oog om oog, tand om tand. Wat hij de vijand toewenst, is niet anders dan wat de vijand Gods volk heeft aangedaan. Maar zelfs in het geval Psalm 137, de psalmist neemt de wraak niet in eigen hand. Het is dus niet een oproep tot heilige strijd, waarbij je dus zelf het zwaard ter hand neemt en desnoods in opdracht van God je tegenstander een kopje kleiner maakt. Zelfs Psalm 137 is niks anders dan een schreeuw naar God, waar alle pijn en verdriet en verlies wordt uitgeschreeuwd naar God en de wraak en de vergelding wordt in Gods hand gelegd en wordt niet in eigen hand genomen. De Heere zal het vergelden op zijn tijd en op zijn wijze. Dus je kan het onmogelijk stellen op dezelfde lijn als de oproep tot jihad van IS of Taliban of welk moslimterrorisme dan ook, waar in de naam van Allah de wraak in eigen hand wordt genomen om het met eigen zwaard te volbrengen. In het Nieuwe Testament zou trouwens hetzelfde worden gezegd. Er wordt ons christenen gezegd dat we mogen afzien van wraak, want de vergelding ligt in de hand van onze Heer. En omdat het bij Hem in perfecte handen is, zet dat ons vrij om lief te hebben, te bidden voor onze vijanden, hen te zegenen. Want dan kan je zeggen, inderdaad, mijn recht is geschonden. En dat is erg, ik lijd daaronder. Maar ik hoef niet zelf mijn recht in handen te nemen en wraak te nemen. De Heere zal dat voor mij doen. Hij zal opkomen voor mijn recht. Dat vinden we in Romeinen 12 vanaf vers 17. Waar Paulus zegt, vergeld niemand kwaad met kwaad. Heb het goede voor met alle mensen, zelfs de allermoeilijkste mensen. Wreekt uzelf niet, geliefde, maar laat plaats voor de toren. Want er staat geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, spreekt de Heere. Als uw vijand dan honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Maar zie je dat we worden opgeroepen om zo met onze vijanden om te gaan, omdat ons recht in goede handen ligt. Je hoeft het niet zelf te pakken en te verdedigen en het te vergelden. Want de Heere zal het voor je doen. En dat zet je vrij om deze nieuwe weg, de weg van liefde, te gaan. Ik wil daarom het antwoord beter geven. Genuanceerder en ook nauwkeuriger. En dan kunnen we ook komen tot een betere houding tegenover deze gedeelte. En er is natuurlijk veel meer te zeggen, dan zou je ook moeten ingaan op de bedoeling van al die psalmen afzonderlijk. Maar dat voert voor nu te ver. Laat ik het alleen maar houden bij twee hoofdpunten. En voordat ik die hoofdpunten noem, wil ik er nog iets aan vooraf laten gaan. Namelijk dit. Dat de psalmisten niet anders konden dan spreken bij het licht dat zij hadden. Zij konden niet anders spreken dan bij het licht van Gods openbaring, zoals ze dat tot dan toe hadden ontvangen. En wij mogen dankbaar zijn dat wij meer hebben ontvangen. In Jezus Christus is de genade van God en de waarheid van God nog voller geopenbaard aan ons dan aan de heiligen onder de eerste bedeling. En daarom is ook ons voorrecht groter. En daarom kan onze houding ten opzichte van vijanden ook een andere zijn. Zo is er in heel de Bijbel een voortgang van openbaring. Een voortgang van genade en waarheid zichtbaar. Mozes mocht meer zien en weten dan Abraham, Jacob, Jozef. De profeten hebben meer gezien dan koning David. Op basis van eerdere openbaring in Gods wet ontvingen zij nieuwe openbaring. En Gods definitieve openbaring voor Israël en de volken is gekomen in de Heer Jezus. Johannes 1, vers 18, niemand heeft ooit God gezien, maar de unieke Zoon die aan het hart van de Vader rust, die heeft hem doen kennen. bij Jezus zien wij God in het gezicht. Dat is volle openbaring. Er is dus ontwikkeling in de Bijbel. Een voortgang van openbaring tot op de Zoon van God. En daarom is ons voorrecht groter dan dat van Mozes, David, de psalmisten, de profeten. Dat is precies wat de Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen in dat gedeelte in Matteüs 13, wat we hebben gelezen, vers 16 en 17. Ik zeg jullie dat vele profeten en rechtvaardigen hebben verlangd om te zien wat jullie zien, maar ze hebben het niet gezien. En om te horen wat jullie horen, maar ze hebben het niet gehoord. Maar jullie hebben het voorrecht om het wel te zien, om het wel te horen. Wat dan? De Zoon van God. En de waarheid en de genade die in hem tot volle licht komt. Dat is het voorrecht van de discipelen van ons. Nu die twee punten. Ten eerste, we kunnen zulke passages in de psalmen alleen maar begrijpen wanneer we ze lezen vanuit het standpunt van de psalmdichters. Zij waren er rotsvast van overtuigd dat God regeert als rechter en koning over deze wereld. Niet alleen maar over zijn eigen volk, maar over alle mensen. En dat is terecht. Ze waren er ook rotsvast van overtuigd dat recht en onrecht, goed en kwaad, er voor God werkelijk toe doen. Hij zal het goede belonen. Hij zal het kwade straffen. Die overtuiging is terecht. Dat is het Bijbels getuigenis in beide testamenten. Het echt goede zal God belonen en het kwade zal worden gestraft. Nou, dat is de hele motivatie achter deze passages. En daarom wordt gebeden zoals gebeden wordt. Heere, laat in het oordeel zien dat u heerst. Laat zien dat u zich niet afzijdig houdt van wat hier op aarde gebeurt. Laat zien dat u, de enig ware God, wel degelijk verschil maakt tussen recht en onrecht. Tussen goed en kwaad. Laat zien dat u het kwade, het onrecht, het wrede haat. En dat u het dus ook straft. En dat daders daarmee niet wegkomen, maar dat ze hun verdiende loon krijgen. En wanneer dat gezien wordt, dan zal dat voor de rechtvaardige bemoediging en troost zijn. En dan zal dat voor de onrechtvaardige een waarschuwing zijn. Zo bidden de psalmisten. Heere, doe recht, zodat mensen weten wie u bent. Voorbeelden. Ik heb al psalm 58 aangehaald. Maar in vers 11 en 12 van die psalm staat: de rechtvaardige zal zich verblijden als hij de wraak ziet. En de mensen zullen zeggen: toch is er loon voor de rechtvaardige. Toch is er een God die op aarde recht doet. Zie je dat het een roep is om recht en gerechtigheid? En zelfs dat mogelijk door het oordeel heen goddelozen en onrechtvaardigen tot bekering komen. Psalm 83, een gebed om hulp tegen vijanden. Dan staat er in vers 17 tot en met 19: bedek hun aangezicht met schande, opdat zij uw naam zoeken, o Heere. Laten zij voor immer beschaamd en verschrikt worden, opdat zij weten dat uw naam alleen Heere is en u de Allerhoogste bent op aarde. En dan is dat dus een gebed dat zelfs door het oordeel heen mensen God gaan leren kennen als de God die zich niet afzijdig houdt, maar die zich laat gelden en die recht doet en het kwaad straft. En als ze met die God geconfronteerd worden, dan zelfs nog tot geloof komen. Dus je ziet in zulke gedeelten ook vaak dat door het oordeel heen mensen God mogen leren kennen. Het tweede wat we moeten bedenken is dit. De psalmisten hadden niet even helder zicht op het leven na dit leven, zoals wij dat mogen hebben vanuit de verkondiging van de Heer Jezus en de apostelen. Ze hadden niet hetzelfde heldere zicht als wij dat er een toekomstige eeuwige situatie zal zijn waarin de goddelozen het oordeel voor eeuwig dragen en waarin de rechtvaardigen voor eeuwig beloond worden bij God. Dat is ons door het onderwijs van de Heer en zijn apostelen zoveel duidelijker geopenbaard. En daarom, als voor de psalmdichter recht en waarheid worden beloond, dan wordt dat hier en nu in dit leven beloond. Als het onrecht en het kwaad wordt gestraft, dan wordt dat hier en nu in dit leven gestraft. Dat was hun verwachting. En vanuit dat perspectief baden zij. Maar voor ons is dat anders. Ons zicht op de eeuwigheid vanuit het Nieuwe Testament is zoveel helderder. Wij weten dat het de mens beschikt is om eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En dan zal de hemelse rechter recht spreken en het recht laten gelden. Wat een ernstig vooruitzicht voor ieder mens die in Jezus Christus niet zeker is van behoud. Dus je moet zeggen, het Nieuwe Testament verkleint niet het oordeel van God, maar maakt het eigenlijk des te groter. Want zet het in het licht van de eeuwigheid. De gelovigen in het Eerste Testament smeekten dat recht gedaan zou worden en het kwaad zou worden gestraft. Wij weten dat bij de wederkomst van de Heer Jezus het kwaad wordt gestraft en dat Hij er definitief mee zal afrekenen. Het is Paulus die staande op de Areopagus in Athene tegen al die heidense filosofen die daar samenkomen en een beetje blasé vragen, wat is dit nou weer voor nieuwe boodschap? Dat willen we wel eens weten van die rare kerel, van die Paulus. Dat Paulus daar luid en duidelijk zegt, Handelingen 17, vers 30 en 31, God heeft een dag vastgesteld waarop hij de hele wereld rechtvaardig zal oordelen door één man die hij heeft aangewezen. En daarvan heeft hij voor alle het bewijs geleverd door hem uit de doden op te wekken. Deze Jezus, aan hem is het oordeel van God gegeven en hij zal dat doen. We weten dat het nu nog genadetijd is. En daarom mogen wij bidden dat mensen nog behouden mogen worden. Maar zien we dat door de vollere openbaring die Jezus Christus aan de dag heeft gebracht, dat daardoor onze houding een andere kan en mag zijn. We moeten deze vraag nog beantwoorden. Kunnen wij als christenen deze passages in de psalmen nazeggen? Mijn antwoord zou zijn ja en nee. Ja? Wanneer we denken aan die aartsvijanden van God, Satan en de boze geesten. Wanneer je denkt aan hun verwoestend, afbrekend werk op aarde en in harten van mensen, hun haat tegen God, tegen Gods volk, tegen Gods schepselen. Ja, dan mag je David nazeggen, Psalm 139, vers 22, ik haat hen met een volkomen haat. Mijn eigen vijanden zijn het. Maar als het gaat om mensen, die onze God vijandig zijn of die ons kwaad doen, dan is het antwoord toch nee. Tussen de psalmisten en ons, tussen hun tijd en onze tijd, staat deze gebeurtenis. Het kruis van Golgotha en de opstanding uit het graf op paaszondagmorgen. Wij behoren dezelfde ijver voor de zaak van God te hebben als zij, maar zonder de bitterheid die er soms bij hen was. Door het kruis en de opstanding van onze Heer is er een nieuwe situatie tot stand gekomen. Paulus zegt in 2 Korinthe 5, vers 18 en 19, God heeft ons door Christus met zichzelf verzoend en hij heeft ons de bediening van de verzoening toevertrouwd. En hij heeft ons het woord van verzoening toevertrouwd, het evangelie, waardoor wij tegen mensen mogen zeggen, laat u met God verzoenen. Daarom bidden wij voor onze vijanden, niet tegen hen. We bidden voor hun behoud, niet voor hun ondergang. Jezus Christus heeft ons geleerd om achter de zonde die hij haat en die wij ook moeten haten, achter het kwaad en het onrecht en het wreedheid die hij haat en die wij moeten haten, om toch daarachter een mens te zien in nood en die nog behouden kan worden. We haten de zondaar, maar we haten de zonde, maar we weten dat de zondaar iemand is die nog behouden kan worden, die nog tot Jezus gebracht kan worden. Maar alleen het evangelie heeft ons geleerd om zo te denken en zo naar mensen te kijken en zo voor mensen te bidden. Alleen op basis van wat Jezus heeft gedaan en geleerd, hebben wij een woord van verzoening toevertrouwd gekregen om dat te spreken en ook om dat uit te leven. Daarom is het mogelijk om nu toe te komen aan dat woord van de apostel Paulus, als hij zegt in Romeinen 12, vers 14, zegen wie u vervolgen, zegen en vervloek niet. Tot slot, kunnen we toch wat leren van deze Bijbelgedeelte? Of ga je er heel gauw overheen? We kunnen er wat van leren. Het eerste wat we kunnen leren is dat deze schreeuw om recht vanuit de keel van vervolgden, vertrapten, mensen die kwaad is aangedaan, mensen die met wreedheid hebben te maken, dat die schreeuw uit die keel van de vertrapten, dat voor God kostbaar is. Dat God een God is die uiteindelijk af zal rekenen met alle onrecht en kwaad en wreedheid die op aarde gebeurt. Die dat niet voorbij zal laten gaan. En als wij het goede nieuws verkondigen van behoud in Jezus Christus, dan moeten we zeggen, ja, het is goed nieuws. Maar het wordt heel slecht nieuws voor wie zich niet wil bekeren. Het evangelie is slecht nieuws voor wie zich niet wil bekeren. Want het evangelie zegt dan, als je wil blijven bij het kwade en je tegen God blijft verzetten en een boosdoener wil zijn tegen mensen, dan zul je uiteindelijk het onderspit delven en je zult voor eeuwig aan het kortste eind trekken. Dat is heel slecht nieuws voor wie blijft bij onrecht, blijft bij kwaad. Ook dit lezen we uit deze gedeelte. David heeft in Psalm 139 een brandende ijver voor God. En hij kan het gewoon niet verdragen dat er mensen zijn die God niet willen kennen, liefhebben en eren. Hoe is dat voor ons? Weet je, echte liefde doet altijd pijn. Er kan geen liefde zijn zonder pijn. En als je mensen ziet die aan God voorbij leven, onverschillig blijven, het interesseert ze niet, dan doet dat pijn. David heeft pijn. Als je deze God van Psalm 139 zo voorbij loopt, dat is niet alleen maar dwaas, dat is ook verschrikkelijk. En David voelt pijn. Wat voelen wij als mensen aan God voorbij gaan? Als je pijn hebt, kun je voor ze bidden. Dat in ieder geval. Het laatste. Wanneer we zeggen dat deze psalmisten niet het laatste woord spreken, en dat moeten we zeggen, dan is dat geen verwijt aan hun adres. Er moest meer geopenbaard worden, er moest meer gebeuren. En dat werk, die openbaring, dat onderwijs, bracht Jezus. Wij mogen daarin delen en we mogen daaruit leven. Daarom kan, dankzij die vollere openbaring, onze houding een andere zijn tegenover vijanden en vervolgers. En kan ons gebed ook anders gericht zijn. Broeders en zusters, wat een voorrecht. Maar ook, wat een verantwoordelijkheid. Amen.